Thank you. Mas para um dia.
Não,
Want de harmonie van het discours was iets slechter als dat van een groot school vol bescheiden kinderen. Die in tegenwoordigheid van een adres en les van buiten opgehoord. Apollo sloeg nog overheen moeilijk, door dorst heen helaas. Want Mol keek hem aan als een valk naar de lippen, maar deed een professorale zucht die de hele vergadering overklonk en die zo krachtig in de snavel van Mol zijn operatie deed dat hij niet kon laten te zeggen deze hemelse adem sympathiseert zo sterk met onze, als ik mijn vroege ochtend Carmina offereer aan het briljante wezen van mijn zon, dat ik de kracht van deze overeenkomst alleen moet geloven. Dat ik met het bloed der goden ben besproten. In een grote verbaasdheid zegt Zwanenburg begon onder zijn beschuldigers die hun AB-borden voor de mond moesten houden om hun gezag en achtbaarheid door het lachen niet te verklikken, zomaar niet laten luidkeels te gillen. Of maakt het mij gelukkig met mijn proces of zuivert deze vergaderingen van dit Jan Potas, die dwergje dat met zijn waterbeleidstronie alles opduikt tot en voorkomt. Zou ik het niet kluiven, zijn man, want alle solarissen extracten zijn gezond in zonderheid als het goud zijn textuur van zich geeft. Dus olie en balsam in mijn mond. En van nu af aan hou ik piteous voor de enige. En waarom verbinden aardappelingen, terwijl hij zo natuurlijk en met mijn doeningen overeenkomende werk, dat ik wel wil zweren dat ik met hem wil stellen tot hoofdpatroon en lijfmedicus aller nachtwerkers of poëten.
Dus gemist.
Deze tussenpoos van woorden. En het daarop volgend gelach veroorzaakte enige stilstand in het opgelopende. En het galmend bloed der beschuldigers. Die waarlijk eindig moet overtuigd worden door gewaarwordingen van een apolyse amber. Dat een scheet met verlof van een wijsman genoeg is om een gek ten bek te stoppen. En ik geloof dat Willem van Zwanenburg dit eerder begrepen gehad. Hij had zijn dichtproces met minder moeite gewonnen, doch nu was hij aan het teefje vast en moest er blijven tot hij los was. Ik wil zeggen, hij moest antwoord geven op de beschuldiging over zijn gepleegde crimen, hetgeen hier dan eigenlijk in bestond, naar de EBC, ABC Gabert voorgaf dat hij op een verachte en onwaardige wijze het geprobeerde, gekanoniseerde en van al de wereld aangenomen middel om tot gouden schijven van Midas te geraken had verworpen. Denk, senjeur, zei de aanspreker, tegens de zon, of dit niet verdient ten weinigste met de koorden gestraft te worden, dat er de dood navolgt.
Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind. Zogen vor, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind. Wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind. Was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind. Über Gräben weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind. Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
Travail ensemble, elle est meuble française.
John O'John. Spot en spat het Wilsalens dialect van tussen uw tanden, zo blijkt gij te zijn. Scherp gesneden, uit boerencaféstoelenhout. Scherp geslepen, Dave Davis duivelt hoofd. Dat moeiteloos snijdt doorheen. Witte dokters woorden, wit loof, heet kleppig of gangers. Zo bleek blijkt gij te zijn. Niet af te worden, niet zoals zij die hoorden. Zo lijk bleek zijt gij in carnavalesk maanlicht. John, John O'John. Kleppig of caravanalist. John, O'John.
Thank you. Dan is het weer die tijd. Sirene of niet, daar gaan we. Dit is Onderstroom, vandaag met Dennis Bos zelfs, over Manke Bram.
Ja, die kende je nog niet als held van de socialistische arbeidersbeweging.
ik ben heel benieuwd.
Ja, we hebben het over een man die zeg maar samen of in dezelfde periode actief is als precies die periode waarin Domela Nieuwenhuis, dat is natuurlijk de grote bekende voorman van de oude socialistische beweging en ook de eerste voorman van de anarchistische beweging, vrij socialisme in Nederland. Mm-hmm. En juist op het moment in het decennium waarop Domela Nieuwenhuis verandert, zeg maar, van sociaal-democraat naar anarchist, is ook onze Manke Bram, of mijn Manke Bram, actief.
Ja, dat ons is, aller Manke Bram.
Precies, dat is de context waarin hij actief is. En dat is wel ook bepaald ook wel voor een deel waardoor hij, zeg maar, een beetje, nou, wat heet een beetje, gewoon uitgegumd is, uitgewist door die socialistische geschiedschrijving. Je zult hem vergeefs zoeken in de grote overzichtswerken.
Aha.
En dat, ja, dat is tragisch, dus daar gaan we wat aan doen. Ik heb hem van de straat opgeraapt. En ik heb de afgelopen, nou, ik denk dat ik al 2 jaar met hem bezig ben, heel intensief onderzoek gedaan naar wat hij doet. En wat, nou ja, hij heeft een soort crew van leeftijdsgenoten om zich heen. Nou, hij is heel jong als hij actief wordt. En ik heb de jongens dus onderzocht en de initiatieven die ze ontplooien, de dingen die ze doen.
En zonder spoilers of zo, maar als je vooraf zou zeggen van waarom heeft deze groep en dan deze persoon, Manke Bram, waarom houdt die jou zo bezig? Wat is de X-factor?
Ja, dat is wel een goeie. En dat is eigenlijk wel een soort constante in wat ik interessant vind. Dat zijn toch vaak de mensen die niks bereiken. De mensen die alleen maar nederlagen lijden, die geen successen boeken.
Aha.
En die desondanks wel iets van het leven maken, zeg maar. Hij is heel actief.
Ja.
Hij bereikt niets, behalve dat hij door alle socialisten, zowel sociaaldemocraten als de, zeg maar, de wat fatsoenlijker anarchisten, wordt hij uitgespuugd. Ze moeten hem niet. Ze stoten hem van de beweging af, zeg maar. Ja, en dan gaat nog een tijd door. En dat, alleen al dat doorgaan vind ik ontzettend fascinerend. Dat iemand met zo'n drive doorgaat in een onderneming die niks gaat opleveren.
Ja.
En zeker als mensen dan ook nog eens vergeten worden door de officiële geschiedschrijving, dan hebben ze mijn hart al snel gestolen. En dan vind ik het des te interessanter om ze wel aandacht te geven en te zien of er in wat ze gedaan hebben, wie ze waren, of daar, zeg maar, verklaring genoeg in zit voor het feit dat ze niet in de geschiedenis terecht zijn gekomen.
Ja.
En dan zijn vaak, naar mijn smaak, zijn de mensen die dan wel in de geschiedenis terecht zijn gekomen heel vaak een stuk saaier en oninteressanter dan degene die zijn uitgewist.
Ja. Dat is wel grappig dat vaak de dingen die in die zin effectief zijn, helemaal niet altijd spannend zijn. Soms zelfs heel erg het tegendeel.
Ja. Ja, ik kreeg het al als commentaar. Mijn allereerste boek, dat ging over een trotskistische, hoogbejaard geworden Amsterdamse Joodse trotskist.
Ja.
Die ook zijn hele leven lang alleen maar ruzie heeft gemaakt in elke club waar hij lid van was.
Ja.
En toen was er ook een recensent die schreef op zich terecht van wat hebben de arbeiders nou gehad en al dat gedoe van die Barend Lutheraan.
Ja.
En dat, ja, feitelijk zit daar wel iets in.
Ja.
Maar dat betekent niet dat die man oninteressant is of omdat hij geen boek zou verdienen.
Nee.
Dus dat, en natuurlijk hebben arbeiders meer aan betaalde vakantie en een invalide pensioen. Dat wil ik direct toegeven. Dat zijn ook dingen waar je echt recht op hebt. Maar het levert nou niet direct lekkere geschiedschrijving op.
Ja, interessant. Dat is ook, ik ben zelf vaak dus heel erg bezig met een soort van, wat is effectief? Wat kunnen we, hoe kunnen we dingen neerzetten die voortduren, et cetera? Hoe willen we niet zoveel ruzie maken, maar onze geschillen en onze dingen op een nuttige manier, een makkelijke manier daar uitkomen, zodat we met elkaar door één deur kunnen blijven gaan.
Ja.
Dus dat is eigenlijk iets heel anders. Dus best wel interessant. Ik ben heel benieuwd.
Ja, nou, het lijkt me dus echt met Manke Bram lijkt het me heel moeilijk om levenslang door één deur te kunnen gaan. Het is typisch iemand die echt conflicten ook zoekt en ook geniet van conflicten. En dat vind ik wel heel fascinerend ook eraan. Dat zijn mensen die, zeg maar, compromisloos en ook, zeg maar, rücksichtloos dingen doen die ze zelf bedacht hebben.
Ja.
En dus ook weinig oog hebben voor de consequenties, weinig empathie. En tegelijkertijd soms dus ook weer wel. Binnen de eigen kring is er dan wel, zijn er allerlei tekenen van zorgzaamheid en ja. onderlinge compassie. Maar er zit ook iets heel hards in. En dat is op zich wel begrijpelijk als je kijkt naar waar deze mensen vandaan komen. Manke Bram, Abraham Cornelissen. Die wordt in 1873 geboren in de Jordaan, in de mm-hmm. Nieuwe Leliestraat. Op zich niet in een heel arm gezin hoor. Zijn vader heeft een goede baan als lettergieter. Ja. Dus iemand die lode drukletters maakt voor de firma Tetterode, die dan nog in de Jordaan een fabriek heeft. Later verhuizen ze naar de Costakade en de Bilderdijkstraat.
Aha.
Maar die vader van Manke Bram heeft dus op zich een vaste baan bij een baas die best een sociaal loon uitbetaalt. Maar de naam zegt het al, Manke Bram heeft ergens in zijn leven een aandoening opgelopen. En ik weet nog steeds niet wat. Maar hij is dus ongelukkig. Hij sleept met zijn been en hij heeft ook aan één kant een min of meer verlamde arm en hand.
En vanaf wanneer doet dat? Van jongs af aan?
Dat weet ik niet. Ik weet dat hij op zijn 19e al de bijnaam Manke Bram heeft. Maar verder weet ik dus niks.
Ha.
Dat zijn van die fijne witte plekken in het archief.
Ja.
Waar, ja, soms, misschien lukt het nog, maar tot nu toe heb ik nog niks kunnen vinden over een directe aanleiding. Maar goed, hij heet dus de mensen kennen hem als Manke Bram. Iemand die dus langs de straat loopt en die ook heel vaak allerlei opstootjes veroorzaakt met de politie. En zo, hij is van 1873 en vanaf begin van de jaren 1890, als het dus zo'n jaar 1920 is,
ja.
dan wordt hij actief in die socialistische beweging. Dan zie je hem dus in de bronnen opduiken, in de krant van Domelen Nieuwhuis en Recht voor Allen. Is hij een van de bladverkopers? Is hij ook een van die bladverkopers die erin slaagt om agenten zo te provoceren dat ze worden opgepakt en waardoor er weer een hoop publiek omheen komt staan, waardoor die agent zich bedreigd voelt, waardoor er weer een ophef ontstaat. En dat is echt een van de grote actie of propagandamiddelen van die vroege socialistische beweging. Dit soort rumoer op straat is echt de manier waarop die socialisten hun gewicht laten voelen in de stad.
Moet ik dan een beetje denken aan die filosofische boeren uit Monty Python van come see the violence inherent in the system.
Nou ja, zeker. Ja, dat is een hele mooie persiflage van precies wat Bram doet.
Ja.
Die dus ook inderdaad, ik heb een prachtige klaagbrief van een inspecteur van politie. Die vertelt hoe die gisteren Manke Bram en zijn beste vriend Henk van der Meij heeft opgepakt.
Aha.
Hij heeft ze 10 minuten vastgehouden op bureau om uit te vinden wat hun woonadres is.
Ja.
Maar vervolgens komt er dus een hele grote ingezonden brief van Henk van der Meij, de vriend van Bram, in Recht voor Allen, over de dagenlange marteling die ze hebben moeten ondergaan. En dat ze maar niet werden losgelaten. En dat het vrijheidsberoving is en onderdrukking van de vrijheid van drukpers. Echt een geweldig verhaal over en hoe verschrikkelijk grof die commissaris ook in de bek was geweest. Ja. Jullie blijven godverdomme zitten. Ik heb niks met jullie te maken. Als ik wil, hou ik jullie 2 dagen vast. Nou ja, en dat verhaal en dan vind je dus die brief van die commissaris aan zijn superieur die uitlegt, ja, maar ik heb expres een agent er steeds bijgehouden als getuige. We hebben ze maar 10 minuten vastgehouden. Maar goed, het haalt de krant en het is meteen weer een hoop gedoe.
Ja.
En dat soort provocaties heeft dus enerzijds een ontregelend effect op de autoriteiten, op agenten die echt die gespitst zijn op deze mensen. Ze kennen elkaar echt allemaal. Bram kent alle agenten kennen Bram. Maar het heeft ook een heel groot effect op het publiek, op het dagelijks verkeer langs de openbare weg. Mensen zien dit. Je ziet ook in 1897, als Bram zijn eigen krantje begint, Amsterdamse Lantaarn, dat zal het hoofdonderwerp voor vandaag zijn. Zodra dat krantje begint en hij voor zichzelf gaat colporteren met zijn vrienden, dan doen ze dat in de drukste winkelstraten. En ze hebben maar een paar dagen nodig of het regent bij de gemeenteraad. Handtekeningenlijsten van winkeliers uit de Damstraat, Oude Hoofdstraat, Kalverstraat, Nieuwe Dijk, Haarlemmerstraat. Bevrijd ons van deze gekken, want het is niet meer te doen. Onze klanten blijven weg, want er is elke avond gedoe voor de deur.
Ja.
Dus dat lukt ze. En nou ja, dat maakt ze ook wel populair. Dat is wel een manier om kranten te verkopen.
Ja.
En dat heeft te maken met de inhoud van wat er in het krantje staat. Dat is heel geruchtmakend en sensationeel.
Ja, ja.
En het heeft te maken met die provocatorische manier van optreden van Manke Bram, die dus echt inderdaad geen agent met rust zal laten als hij de kans krijgt.
Maar ook tijdens het krantenverkopen? Hoe...
Ja, en dat is dus een prachtig stukje wisselwerking. Want er wordt meteen worden pogingen ondernomen om de algemene politieverordening aan te scherpen. Om deze schandaalcolportage tegen te gaan. Dat is echt wetgeving puur gericht op hun krantje. Wat dan in september 1897 voor het eerst verschijnt. Mind you, dus een weekblad van een stel jongens van 23.
Die het
dus lukt om elke week 4 pagina's vol te schrijven met schandaal en opzienbarende berichten. Maar goed, er wordt dus meteen geprobeerd om APV aan te scherpen om hun geschreeuw en hun rondlopen met reclameborden, om dat te verbieden. Ja, en daar wordt meteen al op gereageerd, nog voordat het artikel is aangenomen. Dus dat is ook een soort wisselwerking. Op een gegeven moment zijn er complete razzia's in alle winkelstraten, waarbij op één avond 86 arrestaties worden verricht. Niet dat de Amsterdamse Lantaarn 86 colporteurs heeft, maar die jongens worden binnengehaald, naam wordt genoteerd, dan worden ze weer losgelaten en een half uurtje later worden ze weer gearresteerd.
Wow, dus op het zijn diezelfde mensen de hele tijd op
bedoel. Het is een clubje van 7 à 10 man, maar die worden gewoon voortdurend. En er worden dus ook scores bijgehouden welke colporteur het vaakst gearresteerd is. Nou ja, zo wordt gespeeld met de rechtsstaat.
Wow. Ja. En. Want. Ja, precies, want jij zegt een soort razzia noem je het. Maar het is gewoon ze gaan zo de hele tijd dat colporteren. En hoe zag dat eruit? Wat deden ze dan?
Nou, ze lopen, dat is wel. Ze hebben verschillende technieken die echt de verkoop bevorderen. Het een is het schreeuwen van wat er in de krant staat.
Ja.
En dat is het mooie van die rechtszaken. Die zijn trouwens tegenwoordig allemaal gedigitaliseerd, alle vonnissen. En dan vind je dus ook de ooggetuigenverslagen van agenten en van omstanders soms. Die precies vertellen wat er geroepen wordt.
Ja.
En dan zie je dat ze onfatsoenlijke taal durven gebruiken. Dat ze ook hele persoonlijke aanvallen durven te doen. Tegenwoordig is dat heel verdacht, hè, als je persoonlijke aanvallen in de politiek mengt. Dat is niet goed.
Ja.
En dat is precies wat Bram dus niet begrijpt, dat niet goed is.
Ja.
Die denkt dat het summum is van revolutionaire politiek. Als je gewoon niet zozeer over structuren en organisaties en verhoudingen praat, maar als je gewoon zegt, de burgemeester is een oplichter.
Ja.
Of deze fabriekseigenaar is een hoerenloper.
Ja.
En dat als je dat hardop roept voor zijn deur en er ook bij vertelt, hier woont hij, de schoft.
Ja.
Dan heb je al heel snel mensen om je heen die geïnteresseerd raken. En dat is precies wat ze doen. Op dat moment verkopen ze dus hun kranten.
Ja.
3 cent per stuk. En op dat moment grijpen agenten in. En wordt de aantrekkingskracht van zo'n oploopje alleen maar groter.
Hmm.
Dus dat is één ding. Ze lopen met die reclameborden. Dat is echt een uitvinding die ze doen. Dus een bord waarop ook zeg maar de inhoud van het blad in een pakkende kreet is samengevat.
Ja, ja,
dus
ja.
Lees over de 10 verkrachtende pastoors.
Ja.
En dan, vooral langs katholieke kerken lopen. Overigens is dat een oplichterijtje, want dat is een oud artikel over 10 pastoors in Frankrijk in 1886.
Dat dus zeggen het is helemaal niet nieuws.
Het is een rehash van een Frans artikel uit 1886. Maar dat vertellen ze er natuurlijk niet bij.
Nee.
Ze ermee lopen te schreeuwen van hoort het laatste nieuws. Dus er zijn ook boefjes. Het zijn, en dat is denk ik een goede reden waarom ze uitgewist zijn geraakt door latere socialisten. Of eigenlijk al door hun tijdgenoten. Ze bewegen zich echt op een heel eigen terrein. En dat is, ik weet niet precies hoe je het moet karakteriseren, maar het is ergens een grensgebied tussen politiek activisme, straatactivisme en de echte onderwereld.
Ja.
En dat zie je ook in de personele samenstelling van die groep. Dus Bram Cornelissen en zijn vriend Henk van der Meij zijn echt twee jongens van 23 als ze beginnen in 1897 met het blad. Hebben echt goede socialistische antecedenten. Hebben echt in die oude socialistische beweging zijn ze voortdurend heel actief.
Ja.
Je ziet dat ook aan het krantje. Op het moment dat het eerste nummer verschijnt, dan is het redactieadres, en dat blijft het nog een paar maanden, de Nieuwe Nieuwstraat nummer 18. En dat is in de oude socialistische beweging een heel roemrucht adres. Dat is een plek, een café en ook een plek waar je kunt slapen, kamervuurbedrijf, in handen van socialisten.
Juist.
Dus daar is ook een vergaderzaaltje, er is een gelagkamer, er is een kast met socialistische boeken. Je kunt daar socialistisch bier drinken, je kunt er elke avond wel een socialistische lezing beluisteren en je kunt er ook kamers huren.
Ja.
En precies op die plek, Nieuwe Nieuwstraat nummer 18, is dus ook de redactie van dat krantje, de Amsterdamse Lantaarn, gevestigd.
Ja.
Dus aanvankelijk is het in die zin volledig herkenbaar als een initiatief van socialisten. Maar je ziet wel dat naarmate de weken voortschrijden, zie je dat er nieuwe mensen bij betrokken raken.
Ja.
En een van die mensen, Dirk Carlson, die wordt ook heel prominent. Dat vind ik dus fascinerend. Hè? Die begint als bordendrager.
Ja.
Dus die loopt met zo'n bord achter de straatverkoper aan. En binnen een paar weken schrijft hij stukken in dat krantje. En nog weer een half jaar later is hij de redacteur.
Ja.
Maar goed, die Dirk heeft dus nul ervaring in de socialistische beweging. Is wel 10 jaar ouder zo'n beetje als Manke Bram en zijn vriend. Maar die heeft wel een eigen leven achter de rug. Die is namelijk al vanaf zijn 13e, 14e draaideurcrimineel. Is voortdurend in de gevangenis geweest als kind wegens diefstallen. Gaat voor langere tijd de gevangenis in voor een gewelddadige straatroof. Hij verkeert voortdurend met Amsterdamse prostituees. Hij verdwijnt soms naar Rotterdam. Vind je hem ook weer terug in de Zandstraat. Of de Rotterdamse hoerenbuurt. Dus dat is echt iemand met hele oude, sterk geworteld in de onderwereld.
Ja.
En hij past zich moeiteloos aan de toon van het blad. Dus ergens raken die twee werelden elkaar. En dat vind ik een van de fascinerende aspecten hiervan. Want hij raakt daardoor ook gepolitiseerd. Dus hij, de stukken die hij schrijft worden doordrongen van dezelfde woede en dezelfde sociale agressie als de stukken van Henk van der Meij en Manke Bram Cornelissen.
Ja.
Dus die twee werelden die sluiten moeiteloos op elkaar aan.
Ja.
En dat maakt het denk ik een fascinerend verhaal. Omdat het een groep is die je natuurlijk in de klassieke arbeidersbeweging niet veel in beeld ziet.
Nee.
Anarchisten hebben wel op verschillende momenten vergelijkbare aanrakingen gehad, ook elders, hè, met criminelen. En daar is rond 1900 ook wel over getheoretiseerd.
Aha.
Met name in Frankrijk, daar heb je de autobandieten, anarchistische bankrovers.
Bono en zo.
Ja, die als eerste de automobiel inzetten.
Ja,
echt
ja.
Super briljant. Bank overvallen met de auto er vandoor. En dan blijkt de Parijse politie alleen over fietsen te beschikken.
Ja,
is
ja,
echt
ja,
een briljante ja. inval. Maar goed, dat soort mensen die deels anarchist, deels crimineel zijn, dat zie je dus wel vaker. Maar dit is denk ik een heel authentiek Amsterdams voorbeeld. Wat dus in de geschiedschrijving volstrekt uit beeld is gebleven. Of geraakt. En dat heeft alles te maken met de reactie die Manke Bram en zijn krant krijgt vanuit de officiële socialistische beweging. Die is op dat moment al in twee helften uiteengevallen.
Mm-hmm.
Dus je hebt die Sociaal-Democratische Arbeiderspartij van Troelstra. Hè, de Sociaaldemocraten die echt willen mikken op zetels in dat parlement en wetgeving ten bate van de arbeidersklasse. En daarnaast de grote achtergebleven meerderheid van revolutionair socialisten, aangevoerd door Domela Nieuwenhuis, die min of meer nog niet helemaal anarchistisch zijn. En allebei die twee clubs, dus zowel de Socialistenbond van Domela Nieuwenhuis als de Sociaaldemocraten van Pieter Jelle Stroelstra, die halen allebei hun neus op voor Manke Bram.
Ja.
En die hebben allebei zoiets van, de ellende die jullie op straat veroorzaken, die zorgen nu voor een verscherpte algemene politieverordening.
Ja.
Die ons het verkopen van onze kranten ook bemoeilijkt.
Ja.
Dus jullie zijn objectief vijanden van de arbeidersklasse. In die stalinistische termen wordt het nog niet gezegd, maar het is wel de redenering die gebruikt wordt. Nou, en dat zou je tragisch kunnen noemen. Dat Bram dus, ondanks al zijn pogen, door de anderen wordt uitgekotst. Wat hij wel doet en wat mij fascineert aan deze club, is dat ze een eigen subcultuur gaan vormen.
Ja.
Dus ze hebben een eigen plek in de stad. Hè. De sociaaldemocratie van Amsterdam heeft echt een bolwerk in ten oosten van de Amstel. Dus onder de Joodse diamantbewerkers van Amsterdam-Oost.
Mm-hmm.
Daar is de SDAP sterk.
Ja.
Dus die Socialistenbond van Domela Nieuwenhuis is van oudsher sterk in de Jordaan En de nieuwbouw ten westen daarvan, hè, dus ja, de Kinkerbuurt, Spaarndammerbuurt, Statie de Buurt. Dat is echt het terrein van Domela's en aanhang.
Ja.
En de jongens die...
Vandaar ook het standbeeld van Domela, ja, specifiek bij het Haarlemmerplein.
Staat helemaal precies op het kruispunt van Spaarndammerbuurt, Statie de Buurt. Ja, had niet beter geplaatst kunnen worden. Maar Bram, die kan daar dus niet terecht. Die komt zelf overigens uit de Jordaan natuurlijk. En de meeste van zijn vrienden ook wel. Maar de plek waar ze toevlucht zoeken, dat is het oude centrum. En dat zijn zeg maar al die nauwe straten en steegjes en sloppen tussen de Nieuwe Zuids-Voorburgwal en de Nieuwmarkt.
Mm-hmm.
Dus dat is die Nieuwe Nieuwstraat bijvoorbeeld, de Dirk van Hasseltsteeg. Allemaal kleine, rottige, verkrotte steegjes. Dan echt een veel verpauperder troep nog dan het... in de 20e eeuw lang ook nog was. En op de wallen. Dus bij de oude zijds voor- en achterburgwal. Daar heb je natuurlijk ook zat van die rottige, stinkende stegen. En dat is de plek waar ze gaan wonen. Waar ze ook, zeg maar, waar ze thuis horen.
En is dat dan ook... Want het beeld dat je schetst is ook voelt een beetje als een soort... Als een soort konijnenhol waar je ook moeilijk te vinden bent. Waar je moeilijk op te sporen bent. Waar je makkelijk kunt ontsnappen. Een beetje als het Parijs vroeger. Voordat soort van met Saint-Simone al die grote boulevards werden aangelegd. Zodat het leger iedereen kan bereiken.
Ja, zeker. Nou, dus ik heb laatst pas een prachtig ooggetuigenverslag gevonden. Van iemand die dus als jonge man in dat café in de Nieuwe Nieuwstraat was. En dus ook vertelt dat als er politie was op de Nieuwe Zuids-Voorburgwal. Dat er dan soms uitvallen uit de Nieuwe Nieuwstraat werden gepleegd. Dat ze met een mannetje of 20 daar die Nieuwe Zuids-Voorburgwal op renden. Die agenten een pak slaag gaven. En dan snel weer terug en de deur barricaderen.
Ja.
Dus dat is echt, stadsguerrilla tactieken.
Ja,
en die worden daar dus echt met veel succes toegepast. Wat je ook ziet, en dat heb ik ook pas gaandeweg ontdekt. Is dat ze niet alleen een eigen plek hebben in de stad. Maar ze hebben ook een eigen plek op de klok.
Aha.
Dus fatsoenlijke mensen die zijn op bepaalde momenten op straat. Als je kranten aan ze wilt verkopen, dan kun je dat het beste doen zo rond 7 uur, 8 uur, 9 uur. Dan doen mensen dan gaan ze winkelen bij de gaslicht in de Damstraat en de Kalverstraat. Als je verder ongestoord door agenten je leven wilt leiden, dan doe je dat 's nachts.
Ja.
Dus je ziet heel veel dingen inderdaad in die politierapporten die ik dan ook... heb terug kunnen vinden. Je ziet dat heel veel dingen gewoon 's nachts gebeuren. En dan slaapt iedereen. En dat is zo fascinerend. Dan is die stad dus van hun. Af en toe loopt er een agent. Maar zij zijn alleen op straat. En het is hun stad op dat moment. En dat is wel het soort... dat zijn aspecten van hun optreden. Die je natuurlijk niet politiek kunt duiden. Maar die wel voor mij, denk ik... helpen verklaren wat er aantrekkelijk was aan het bestaan in zo'n groep.
Mm-hmm.
Dat deze jongens daar wel een zeker, dat ze daar een hoop zelfbewustzijn aan ontleenden en een hoop plezier in beleefden. En ook wel, denk ik, hun eigen marginale positie op die manier min of meer konden wreken en daar iets dat konden compenseren met hun eigen aanwezigheid in die stad en in de openbare ruimte.
Ja.
Ja.
Ha. En wat voor soort dingen stonden er dan in de Amsterdamse Lantaarn?
Nou, dat is precies wat ik me besefte nog niet te hebben gezegd. Enerzijds is die krant draagt alle sporen van op dat moment gebruikelijke socialistische pers. Dus er staat bijvoorbeeld als feuilleton, een wekelijks vervolgverhaal. Het eerste feuilleton in de Amsterdamse Lantaarn is een socialistische brochure. Die heet Uit het leven van koning Gorilla. Schandaalkroniek over koning Willem III. Die door socialisten met heel veel succes tien jaar eerder in 1887 op de markt is gebracht. Dus dat is echt een gedegen socialistisch stuk. Wel een heel smeuig stuk. Want het gaat over de misdaden van koning Willem III. Die dan onder de naam Koning Gorilla optreedt. Dus het is een heel sappig stuk, maar het is echt een socialistische tekst. Of bijvoorbeeld een prachtig gedicht van Sikko Roorda van IJsinga.
Mm-hmm.
De vloekzang of de laatste dagen. Even kijken. Dat zoeken we straks op, hoe dat precies heet.
Okay.
Maar dat is een gedicht wat ook is opgenomen in Multatuli's Max Havelaar. Mm-hmm. En wat elke socialist kent. Een prachtig antikoloniaal gedicht.
Mm-hmm.
Dat zit dus ook in die krant. Soms zie je ook dat een paar stukken uit de Amsterdamse Lantaarn zijn gewoon echt goede journalistiek. Dus een van de jongens, Teun van Tol uit Abcoude, ook een jongen van 23, die is in de Jordaan gaan praten met de oude vrouwen die daar op straat hun handel drijven. Dus de oude visverkoopsters.
Ja.
En die heeft met die vrouwen gepraat. Hij heeft, wat is jullie grootste probleem? Nou, het grootste probleem is herkenbaar voor de verkopers van de Amsterdamse Lantaarn. Het grootste probleem is dat agenten ze altijd kunnen manen om door te lopen.
Ja.
Je mag niet stilstaan verkopen. Je moet, als je op straat handel drijft, dan mag je alleen met een vergunning stilstaan. Als je die vergunning niet hebt, moet je in beweging blijven. En elke agent kan je op elk moment manen om door te lopen.
Ja.
En als je dat dan niet doet, omdat je nog met het wisselgeld bezig bent, dan kan die een boete geven. En dat is een heel gemeen systeem.
Ja.
En deze Teun van Tol is met die vrouwen gaan praten. En die beschrijft gewoon echt heel goed hoe zwaar het is als je 74 jaar oud bent en met een zware kar vol vis de hele dag moet lopen.
Ja.
En dat je niet even stil mag staan. Dus ja. Dat is gewoon echt goede sociaal realistische journalistiek.
En dat zo'n politieagent ook, als ze zo van, ze hebben het middel om iedereen waar ze even zin in hebben, gewoon altijd een probleem te geven.
Ja.
Of daar verder in te gaan, te escaleren met dingen die gewoon niet op te volgen zijn.
Precies, ja. En het heilige wetsartikel wat dan in stelling wordt gebracht, is dat de openbare orde dreigt te worden verstoord door verkeershinder.
Ja.
Dus het is altijd het verkeer wat dan gehinderd wordt en daardoor dreigt een verstoring van de openbare orde. Dus moet zowel die 74-jarige mosselkoopvrouw als die 23-jarige rotzak met zijn Amsterdamse lantaarn allebei doorlopen. Maar goed, dat is echt een interessant stuk, ook met details. Dus je kunt die vrouwen ook terugvinden dankzij dit stuk in de archieven. En dat stuk wordt dus ook overgenomen.
Hmm.
Die presenteren dat met opgave van bronnen. Dus dat is allemaal reguliere socialistische platvulling, kun je zeggen.
Ja.
Maar wat de Amsterdamse Lantaarn natuurlijk aantrekkelijk maakt voor de kopers, is iets anders. En dat is de schandaalkroniek. Dus ze hebben een vaste rubriek, altijd op de voorpagina. En dat is echt de kern van wat het blad wil. Die rubriek die heet de schandpaal.
Aha.
Dat is ook de enige rubriek met een illustratie. Dus er staat een lelijk getekend poppetje op van een burgerlijke meneer met een pantjesjas. En die hangt die is opgeknoopt. En daar staat dus een arbeider met een zweep, staat dat lijk nog af te ranselen.
Yes.
En dat is dus het vignet, het logo van de rubriek aan de schandpaal.
Wow.
We kunnen hem straks misschien wel eventjes erbij zetten voor de luisteraars, dat ze hem zelf kunnen bekijken. En die rubriek aan de schandpaal, dat is de kern van wat het blad doet. Het pakt individuele Amsterdammers. En dat kan een theaterdirecteur zijn, het kan de burgemeester zijn. Het kunnen gemeenteraadsleden zijn, rechters. Ondernemers van allerlei soort, maar het kan dus ook een hoerenmadam zijn of een café-eigenaar. En die wordt in zo'n artikel beschuldigd van een inbreuk op de goede zeden. En daar zie je dus dat Bram met al zijn onfatsoen en zijn agressie en zijn zich bewegen op de rand van criminaliteit, dat hij wel een eigen normbesef heeft.
En dat past hij. Je gebruikt het woord zeden ook. En dat voelt als een heel soort van, ja, dat is een heel deugdelijk woord of zo.
Heel conservatief.
Zegt hij dat? Ja, het is ook dat zelfs bijna, ja.
Ja, en dat is dus interessant op dit punt. Dit zijn ook de jaren waarin het leger des heils begint op te treden in Amsterdam. Middernachtzending, veel discussie over prostitutie, et cetera. Bram, die heeft met zijn vrienden, en eigenlijk geldt dat voor de socialisten in het algemeen, hebben de vaste overtuiging dat hun opvattingen leiden tot een zedelijker bestaan.
Ja.
Zij zeggen, het burgerlijk huwelijk met al zijn geldoverwegingen en zijn slavernij van de vrouw, dat burgerlijk huwelijk is prostitutie.
Ja.
En je kunt dus beter in een vrije verbintenis als man en vrouw samenleven. Hè? De vrije liefde is dan een geloofsartikel al van anarchisten.
Ja.
Bram zelf heeft zijn eerste twee kinderen verwekt bij zijn vrouw voordat ze getrouwd waren. Dat kan te maken hebben met armoede, dat je geen geld hebt voor een huwelijk. Het kan ook een manier zijn om je inderdaad te distancieren van wat de gewone maatschappij zedelijk en fatsoenlijk vindt. Maar Bram die heeft dus echt heel duidelijke normen die hij in het blad ook uitlegt. Dus het blad schrijft regelmatig over prostituees en die wordt alles vergeven. Dat zijn vrouwen die als kinderen van de arbeidersklasse gedwongen zijn te doen wat ze doen.
Ja.
En die zelf ook wel iets anders zouden willen.
Mm-hmm.
Maar de hoerenloper is altijd een ploert. En dat is altijd iemand uit de burgerlijke klasse. En dat is dat zijn de mensen die ze aanpakken.
En dat, is, ook, dat is wel bijvoorbeeld anders als het gaat aan sommige mensen die je nu hebt die heel erg zeggen, prostitutie is gewoon werk en dat is en daar hoeft ook geen schande op te liggen. Sowieso niet naar de prostituee zelf, maar ook zeg maar niet voor. Er zouden best vrouwen zijn die dat ook. Er zijn ook vrouwen die dat vrijwillig doen en dat is prima. Het gaat erom dat zij goede voorwaarden hebben. Maar zij zijn wel echt tegen prostitutie in een kader dat prostituees altijd slachtoffers zouden zijn.
Ja, en ook weer niet. Want ze hebben zo'n Dirk Carlson, die heeft gewoon. Die woont zijn hele leven lang samen met verschillende prostituees.
Ja.
Dus in de geleefde praktijk zitten ze in die wereld. Of zit dat als een deel van hun is deel van die wereld. Ik denk dat Dirk Carlson ook min of meer een pooier is.
Ja.
Dus het is heel lastig. Wat er op papier staat is niet altijd één op één vergelijkbaar met hoe ze leven. Ja. Maar de opvattingen die ze verkondigen zijn op zich in socialistische kring op dat moment wel vrij bon ton. Dat is wel hoe men er in socialistische kring over denkt. Het grote verschil is dat ze hier niet een maatschappelijk onrecht zomaar aanklagen. Nee, ze gaan naar de misdadigers en gaan bij hun voor de deur staan schreeuwen van moet je horen wat hier gebeurd is. En dat is een vrij brute manier van optreden.
Mm-hmm.
Die ook die wel iets zegt over de hardheid en van deze jongens. En dat vind ik met name dat Manke Bram dit blad op deze manier start en ook met deze bedoeling start, vind ik wel heel opvallend, omdat hij een paar jaar eerder, in 1892, toen was hij nog bladverkoper voor een ander blad, De Oproerkraaier.
Aha.
Was er ooit een mooier titel voor een anarchistisch blad bedacht, De Oproerkraaier. De Oproerkraaier kwam in op 4 januari 1893 met een extra nummer. En dat extra nummer ging alleen maar over het feit dat op Oudejaarsdag notaris Van Doren van de Reguliersgracht was betrapt met een meisje van 14 dat hij van straat had gelokt.
Ja.
Dat is, er wordt aangifte tegen die notaris gedaan. Die woont dus op de Reguliersgracht helemaal aan het eind bij de Weteringschans. En Bram is 20 op het moment dat hij met het blaadje De Oproerkraaier voor de deur van die notaris staat op 4 januari 1893 met 100 mensen om hem heen.
Ja.
Volgens een politierapport, staat hij zijn krant te verkopen. Moet je horen wat die zogenaamd keurige meneer Van Doren, dat is een man van 40, inderdaad keurig getrouwd met een zoontje van 10. Die man komt zijn deur uit, ziet wat er aan de hand is, trekt de deur weer dicht en schiet zich in zijn eigen trappenhuis door het hoofd.
Wow.
Bram is 20 als hij dat meemaakt, veroorzaakt kun je zeggen.
Ja.
En een paar jaar later begint hij een eigen onderneming die precies dit businessmodel bevat, of die drijft op dit businessmodel van het aankaarten van persoonlijk falen uit bij lieden uit de betere klasse. En dat zie je ook wel, daar kun je niet elke week kun je met iets opzienbarends komen.
Dus dan kan je ook wel eens een keer 100 jaar teruggaan naar iets dat in Frankrijk gebeurt.
Precies, of, en dat gebeurt ook, of je kunt je slachtoffers nog wat dichter bij huis zoeken. Dus uiteindelijk gaat het steeds minder vaak over mensen van aanzien.
Ja.
En steeds vaker over een concurrerende pooier.
Ja.
Of een hoerenmadam, Jodejet, Turksma uit de Nest, die weer een paar meisjes uit Gelderland van de boot heeft gehaald.
Ja,
en dat, dus dat is wel wat je ziet. Dat het dus, maar daar wordt het krantje voor mij als historicus niet minder interessant van. Want daarmee wordt het dus ook een soort buurtorgaan voor de Amsterdamse penose op dat moment.
Ja.
En dat, nou ja, dat is op zichzelf ook weer fascinerend als bron.
En als je denkt van wat, want het is een heel, heel heftig verhaal van die eerste oproerkraaier. En die notaris met dat kind, met die minderjarige meisje. Verschrikkelijk, en dat hij zich dan door het hoofd schiet. Wat wou Manke Bram, wat wouden die mensen bereiken met de Amsterdamse lantaarn?
Ik denk een aantal dingen tegelijk. Ik denk dat ze wel degelijk ook een politiek of maatschappelijk doel hadden. Ze wilden aankaarten, ze wilden laten zien dat ze door iedereen, hoewel iedereen op ze neerkeek, dat ze wel degelijk opvattingen hadden waardoor mensen van aanzien in een ander licht kwamen te staan.
Ja.
Dus dat omdraaien van wat fatsoenlijke mensen zijn en wat onfatsoenlijke mensen, dat is denk ik een heel centrale doel achter dit blad. Tegelijkertijd is het blad ook bedoeld om van te leven. Ja. Dat ze leven dus van deze jongens. Marx die zou geen enkele moeite hebben om ze voor